podcast met eerlijke verhalen rondom professionele mislukkingen. Een initiatief van organisaties achter Fuck Up Nights Tilburg, Bank 15 en de kennismakerij van Bibliotheek Lokhal. In samenwerking met Omroep Tilburg. Want Tilburg is bij uitstek een stad van makers. Een plek waarin fouten gemaakt kunnen, mogen en moeten worden. En waarom alleen maar successen delen als we van fouten minstens zoveel kunnen leren. Luister mee met Mark Dekker en Fenne Verhoeven. Hopelijk gaat het goed. En zo niet, ook prima. Want wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.
Vandaag alweer de derde aflevering van de Faalcast. Van harte welkom en leuk dat je luistert. De vorige aflevering was met Alice van Veghel, hoofdmuseumzaken van het Textielmuseum. En Fenne, wat vond je ervan?
Nou, daar kijk ik echt heel positief op terug. Ik vond het heel tof hoe open Alice was over het delen van haar verhaal, wat er allemaal misging. Maar ook zeker hoe ze zich daarover voelde en hoe open ze daarvoor uitkom. Dat is me vooral bijgebleven.
Ja, ik vond haar verhaal echt de belichaming van waar een fuck-up night over kan gaan. En mooi dat we zo'n verhaal centraal konden stellen ook in de Faalcast. Helemaal omdat het in deze tijd natuurlijk niet mogelijk is om live events te organiseren, delen we nu ook een podcast voor missers van ondernemers en andere professionals. En ja, dit is natuurlijk de derde aflevering, dus we kunnen dan wel zeggen dat het traditie wordt om de Faalcast te beginnen met een actualiteit. Dus Fenne, wat ben jij tegengekomen in het nieuws?
Ja, om deze moest ik wel echt heel erg lachen. Er kwam op een Twitter-account van een wijkagent uit Winterswijk kwam een foto voorbij van een blauwe voordeur die echt helemaal aan diggelen lag. Maar wat bleek nou, was een vrouw die ging boodschappen doen. Die komt thuis en die kan niet naar binnen. En haar medebewoner die met gezondheidsproblemen, die zou gewoon thuis moeten zijn. Dus ze dacht, ja, wat is hier aan de hand? Aangebeld, op de deur gebonkt, proberen te bellen via de telefoon. Nou, geen gehoor. Nou, hij begon zich wel een beetje zorgen te maken. Denkt, oh, er is toch niks aan de hand? Nou, politie gebeld, dus wijkagent die komt eraan. Die denkt, nou, ik doe hetzelfde, ik bonk nog een keer op het raam. Nou, geen gehoor. Dus met veel geweld wordt die deur ingebeukt. Nou, echt helemaal aan diggelen. Je kon zo naar binnen stappen. En die vrouw die staat in de gang en die zegt, maar dit is mijn huis helemaal niet. Nou ja, die politieagent die kijkt natuurlijk wel raar op. Van, nou, wat bleek nou? Er waren dezelfde soort appartementencomplexen. En ze stond gewoon in helemaal de verkeerde. Dus na het incident komt ze thuis, medebewoner zit gewoon rustig op de bank, niks aan de hand, ze kan zo naar binnen. Nou, het is gelukkig, kon iedereen er wel om lachen, de wijkagent ook. De vrouw waarvan de voordeur was, die zag er de humor ook wel van in, gelukkig. Die was niet boos of iets. Maar de politie die vergoedt zelf de schade, dus eindgoed al goed.
Oh, mooi. Ja, ook aangeschoven in de studio is Mark Mewis, die we misschien wel het beste kennen als onder andere muzikant en directeur City Marketing in Tilburg. Allereerst welkom.
Hallo.
Als je dit bericht zo hoort, denk je dan gevalletje, foutje, bedankt?
Ja, het is echt wel een flater van je welst als je je eigen voordeur niet herkent natuurlijk. Maar wel heel sportief dat de politie het dan ook betaalt. Want je zou natuurlijk, hè, er wordt er meteen gewezen naar, jij moet dat betalen, want het is jouw fout. Maar de politie lost hem op. Ja, is zeer sympathiek, maar het is wel een flater.
Ja, ik moet ook wel denken aan zo'n reclame van even Apeldoorn bellen. Dat je de politie bezig ziet met zo'n deur in te rammen. En dat er dan wordt ingezoomd op die vrouw die dan toch zo staat te kijken van, oh, wacht even. Dat dan het logo in beeld komt.
Ik had toch gedacht dat jullie Ollongren met haar foto waar de hele aantekeningen van over flaters gesproken. Ja, dat is er ook een eentje van jawel, volgens mij.
Ja, we hebben het erover gehad. Alleen de release van deze podcast, die ligt wat in de toekomst.
Oh ja.
En we weten nog niet wat voor staartje het gaat krijgen natuurlijk. Nee, maar nee. Ja, helemaal terecht dat je hem noemt, want we hebben daar gisteravond nog over lopen bellen.
Ja, het is ook over flaters gesproken.
Ja, ja, dat was een flinke.
Ja, en Mark, is jouw fuck-up verhaal straks dan ook een gevalletje foutje bedankt of gaat het verder dan dat?
Nee,
het
gaat verder dan dat. Dit is echt wel een hoop ik dat mensen daar wat lessen uit halen.
Oké, en om jouw verhaal te ondersteunen heb jij hier een voorwerp op tafel liggen. Kan je dat voor de luisteraars omschrijven?
Ja, ik heb twee t-shirts meegenomen. Dus het is merchandise. Dat komt omdat het verhaal spreidt zich over 5 jaar. Het begint in 2009. Toen, ik heb hier een t-shirtje in mijn hand met een zwart t-shirt met daarop New York, Londen, Lieshout, Parijs en Tokio. En het verhaal gaat over festival Bavaria Open Air, BOA. Er was dat de geuze naam voor. En dat was op het terrein van Bavaria in Lieshout. En vandaar het shirtje met Lieshout tussen al deze grote steden. Mm-hmm. We hadden dat, ik samen met de tourmanager van de band hadden bedacht, nou, wij komen op zoveel festivals, dat kunnen wij ook. Dus wij festival gestart, naar Bavaria gereden. Guus en ik komen oorspronkelijk uit Lieshout, dus wij kennen daar nogal wat mensen. Dus dat was een heel leuk 1-2'tje en die stonden er helemaal voor open. Het was natuurlijk ook uniek op een ondernemersterrein van Bavaria daar een festival te organiseren. 2 dagen meteen hadden we bedacht, vrijdag en zaterdag, open air, onthoud dat. Mm-hmm. Dus geen tenten, maar gewoon podium en barren en merchandise. Afgrijzelijke line-up hadden we. Kijk, ik heb ook een fotootje meegenomen van de line-up van het eerste jaar. Raccoon, Rowan Hezen, Guus, Kane, Milo, Bertolf, Novastar, Iels de Lange, Bluff, Agda de Munnik, Goede Doel en vele, vele anderen.
Mooi.
Ja, en om alvast 1 constante lijn vast te pakken, we hebben hem 5 jaar georganiseerd en het heeft 5 jaar geregend.
Okay.
En we begonnen in augustus. Je zou zeggen eind augustus. Oké. Maar goed, toen zijn we verplaatst naar september. Maakte geen zak uit, weer regen. Er zijn in totaal, denk ik, 100.000 mensen geweest. Nou, als de zon schijnt, geven ze denk ik allemaal 1 tientje meer uit. Dus dat is al 1 miljoen. Wat je misloopt. Dus we begonnen eigenlijk altijd al meteen in de min. Een tweede jaar. De eerste jaren oké. De vrijdag waren denk ik 3000 mensen. En op de zaterdag waren 7000 mensen. Best aardig. Tweede jaar heb ik de onvergeeflijke fout gemaakt. Toen kwam vakantieveiling net op. En die stond bij ons aan de deur van, willen jullie niet mee? Toen ik zei, ja, vakantieveilingen, godsamme, dat moeten we niet doen. Maar uiteindelijk toch overstag gegaan. 3 weekenden zouden we op zaterdag alleen vakantieveiling zijn. Nou, daar gingen ze helemaal op los. Daar verkochten wij afgrijzelijk veel kaartjes op. Maar toen had ik dus wel mezelf in mijn voet geschoten. Want het jaar daarna zei iedereen, ja, maar wij gaan geen kaartje kopen, want die gaan straks toch op vakantieveiling. En dat was helemaal niet meer onze bedoeling, maar dat was echt meteen zoiets van, nou, dan kopen we niks, want straks zul je zien, gooien ze de kaartjes voor in de uitverkoop. Dus dat is echt een onvergeeflijke fout geweest. En het derde jaar hadden we echt ook een geweldige line-up. En toen kregen we nog het aanbod om UB40 te boeken. Mm-hmm. Voor de vriendelijke som van 80.000 euro. En we dachten, ja, godsamme, UB40, ja, laten we het maar doen. 80.000 euro. En uiteindelijk had het totaal geen meerwaarde. Want we hadden ook Within Temptation. En dat was eigenlijk gewoon de hoofdact. En daar kwamen eigenlijk de meeste mensen voor. Helemaal niet voor UB40. Dus hadden we eigenlijk ook alweer 80.000 voor niks uitgegeven. En natuurlijk regende het weer. Dus en toen dacht Bavaria ook van, nou, wij gaan hier niet te veel energie meer in steken. Dus toen dachten we, ja, godsamme, en dan zijn we 3 jaar verder. Nou moeten we juist doorpakken. Mm-hmm. Dus toen hebben we de contacten met Bavaria opgezegd. En dan ga ik naar mijn tweede shirtje. Toen zijn we verkast naar Eindhoven, naar Strijp S. Waren we ook de eerste die daar iets groots gingen organiseren. Dus we hebben daar ook lopen pionieren. Dat is ook iets wat leuk is om te doen. Maar meestal betaal je dan wel alle bonnetjes van het ontdekken van de fouten en wat er goed gaat.
Ja, dat had je al 3 jaar gedaan natuurlijk.
Ja. Maar op Strijp S dus nog niet. Mm-hmm. Met klokgebouw binnen hadden we geprogrammeerd. En buiten, groot podium. Dus toen hadden we ook weer een t-shirtje laten maken. Het staat hier op Toscane, Brabant, Atlanta, Bretagne en Tirol. Hè. Dat zijn allemaal provincies die iedereen kent en Brabant ertussen. Daar moesten we de huisstijl wijzigen, de locatie wijzigen. Bavaria was ook geen biersponsor meer. Dus toen gingen we met Heineken in zee, werd het volgens mij Amstel. Locatie wijzigen, alle omwonenden daar weer informeren. Nieuw in de stad, nieuw op Strijp S. Alles was ongeveer ook nieuw. Daar hadden we ook afgrijzelijk uitgepakt met Kaiser Chiefs en Simple Minds en noem het allemaal maar op. En binnen hadden we nog een afterparty tot 6 uur 's ochtends met allemaal Benga Boys en ja, daar kwamen denk ik in totaal 11.000 mensen naartoe over 2 dagen. Dus dat was eigenlijk ook. En uiteraard regende het weer. En het jaar daarna dachten we, nou, dan gaan we het op vrijdag anders doen. Had ik een beetje naar aanleiding Vrienden van Amstel had ik de Maarten van Brabant verzonnen. En dan hadden we op vrijdagavond een groot orkest. En dan had ik allemaal Brabantse artiesten uitgenodigd. En dan zongen we alleen maar grote hits door Brabantse artiesten. En dan was dan de Maarten van Brabant ook met elkaar en zo. Nou, dat was eigenlijk wel leuk. Wat we ook hadden gedaan, en dat vond ik ook heel erg leuk, was een soort markt. Hè, met allemaal kleding en eten, een food market bij. En we hadden de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Eindhoven zover gekregen om lezingen te geven over huilen en over wat muziek, emoties met je. Eigenlijk allemaal hartstikke leuke items. We hadden enorm de begroting gedownsized. We hadden daar bijvoorbeeld Chef Special voor €1500 en Kensington voor twee. Die waren allemaal net aan het doorbreken. Of nog niet doorgebroken. Dus we hadden heel veel talent. En dan een aantal grote namen erbij. Maar ja, toen kwamen nog minder mensen dan het jaar daarvoor. En toen hebben we toch maar bedacht van ja, en het regende weer. Ja, en op een gegeven moment, het klinkt heel stom, maar wordt het gokken. Mm-hmm. En dan gok je op mooi weer. En eigenlijk gingen we er ook een beetje aan onderdoor. Want je maakt verlies, jaar op jaar. Dus daar is ook niet echt goed voor je gemoed. En je denkt telkens in mensen. Hè? Er moeten mensen komen. Dus je probeert zo creatief mogelijk te zijn in dingen die je verzint. Maar alles verzin je voor het eerst. Dus het moet ook beklijven en de herhaling en de kans krijgen. En,
tuurlijk.
Ja, dat is allemaal niet gelukt. Dus uiteindelijk heeft het weer en een paar, ik denk ook vakantieveilingen. Want er is altijd boven ons blijven hangen. Van die gooien de kaartjes ook in de verkoop en in de uitverkoop. Dat hadden we echt. Dat is echt een onvergeeflijke fout. Dus je moet of, als je iets organiseert, een vakantieveiling event organiseren. Of een gewoon normaal betaald event organiseren. En dan kun je best nog wel een wat winacties doen om wat kaartjes weg te geven. Maar dat is dan meer voor aandacht. Maar uiteindelijk zaten de fouten dus eigenlijk meteen al in het begin. Want qua productie en hadden we altijd alles dik voor elkaar. Omdat wij natuurlijk met de band heel veel festivals zien. En ook af en toe denken, jeetje man, wat is hier allemaal geheikneuterd. En daar hebben we dus nooit op bespaard. En dus bands kwamen heel graag naar ons toe. Want bij Boa was alles voor elkaar. Want dat doen de jongens van Meeuwis en zijn crew heel veel organiseren. Maar uiteindelijk heb ik daar toch wel heel veel last van gehad, hoor. Dat ik dat de hele 5 jaar epistel moest afsluiten, vond ik heel moeilijk. Dat je toch iets waar je aan probeert te bouwen, dat je daar, ja, dat was gewoon niet gezond om daarmee door te gaan. Dus dat heeft me wel een jaartje bij de psychiater gekost. Maar uiteindelijk heb ik het achter me gelaten en eigenlijk weer dingen omgezet in het positief van ja, wat ik daar heb geleerd, dat vertel ik nou aan anderen. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele grote klus bij Scapino gedaan. Die bestonden 70 jaar volgens mij. En die wilden ook zelf in Rotterdam een eigen event organiseren. En dat wilden ze bij de SS Rotterdam doen. En dan moest er een tent komen staan. En dan moesten ze 3 weken repeteren. En dus heb ik ze even voorgerekend. Nou, als je die tent hier neerzet, dan gaat er 3 weken repeteren. Dan ben je al €200.000 verder. En dan heb je nog geen kaartje verkocht. En zo waren er nog wel voorbeelden meer te noemen. Dus uiteindelijk is dat een geweldig event geworden in een soort ronde silo in de haven van Rotterdam. Hebben ze alle shows waren uitverkocht. En samen met de Nits hebben ze dat gedaan. En iedereen gelukkig zeer tevreden achteraf. Maar daar vooraf gingen nog toch wel wat wedstrijdjes. Natuurlijk allemaal eigenwijs. Maar toch proberen te overtuigen van doe het nou niet zo. Want het kost je gewoon poen. En denk in mensen en denk in kansen die er zijn. Zodat je zo min mogelijk hoeft aan kosten maakt. Aan dingen bouwen, opzetten, huren. Nou, dat is allemaal goed gelukt. Dus mijn faalkaast zit hem, mijn falen zit hem in dat ik het niet heb kunnen doorzetten. Omdat het te veel kruim kostte en te veel negativiteit op een gegeven moment. Maar vandaag zat ik toevallig weer wat dingen door te nemen. En dan ben ik toch best een beetje trots als ik al die foto's weer zie. Maar over het algemeen blijft, had ik maar niet en had ik dat maar. Maar goed.
Heeft het Scapino Ballet ook hun kaartjes via vakantieveilingen gedaan?
Nee. Eén terechte vraag, maar dat is het eerste wat niet gebeurde, nee.
Als ik je verhaal zo hoor, De constante factor was natuurlijk de regen. Daar heb je niet zo'n invloed op.
Nee.
Op opkomst in zekere zin ook niet. Dus ja, je schudt je hoofd.
Ja, de begroting was natuurlijk qua line-up. Daar gaven we wel 300.000 euro uit. Weet je? En dan moet je toch veel kaartjes voor verkopen. Wil je daar een beetje redden. En het laatste jaar hebben we daar denk ik iets minder dan de helft aan uitgegeven. Dat gaf eigenlijk wel een heel goed gevoel. Maar ja, als er dan weer minder mensen komen, dan schiet je er nog niks mee op, zeg maar.
Ja.
En dan moet je eigenlijk een grote geldschieter of sponsor erachter hebben die dat dan opvangt, zodat je... Kijk, het liefst had ik het natuurlijk nou nog gewoon georganiseerd en had ik het leuk gevonden als jullie dachten, oh, ik heb ook weer kaartjes voor Boba kunnen kopen. Ja, ja, niet in deze tijd, maar...
Ja.
En dat is allemaal niet gebeurd. Dus dat is jammer, maar helaas. Maar het heeft me echt wel kruim gekost, hoor.
Dat snap ik.
Zeker om ook te accepteren dat ik het niet meer ging organiseren. Na 5 jaar was ik echt dag en nacht mee bezig. Is toch een beetje een kindje van je horen. Hè?
Tuurlijk. Ja, want ja, je geeft aan, het niet doorgaan van dat festival, dat voelt als falen.
Ja.
Kun je het terugbrengen naar iets kleiners? Want als ik jouw verhaal zo hoor, dan zit het vooral in waar je ook best wel spijt van krijgt of hebt gekregen, is de vakantieveilingen.
Ja, keuzes.
En is dat elk jaar ook teruggekomen? Nee, dat je dan toch weer moet? Of was dat de valkuil van jaar 2?
3 jaar gedaan, daarna nooit meer. Maar het is altijd zo boven blijven hangen. En... Ik denk af en toe zoveel. Ik denk heel veel dingen die wij deden, die doen nou festivals. Dat is nou gewoon, zeg maar. En dat deden wij voor het eerst. Ik had ook een deal met Brabant Water. En die wilde graag daar dat we water tapten. En die legde dan ook al het water voor ons aan. Nou, dat was wel een behoorlijke besparing voor ons. Maar toen had ik bedacht, als we nou zorgen dat ze een leeg flesje kopen voor 1 muntje... En dat flesje houden ze de hele tijd bij. Dan zijn we ook duurzaam. Dan gooien ze dat niet weg. En dan kunnen ze water tappen. Nou, dat doen nou heel veel festivals. Doen dat zeg maar nou na. En dat vond ik een hele mooie duurzame oplossing. En de wijnbar hadden we. Die had ik ooit gezien hier bij Mundial. Ik denk, jee, een wijnbar. Ja, dat is lachen. Daar wil ik wel de hele avond staan. Daar heb ik hier toen bij Mundial ook de hele avond gestaan. En dat soort dingen die maakten het wel allemaal heel leuk. Maar ja, als het niet wordt opgepakt, dan... Houdt het op.
Ja. Ja, en je geeft aan, na die 5 jaar, hè, echt wel een jaar daar nog de naweeën van gehad. Maar hoe zat dat dan in die 5 jaar? Want ik kan me voorstellen, dan ben je echt aan het rennen. Maar hoe lang was het dan na een festival dat je weer herpakt was en de energie had om weer door te gaan?
Nou, die eerste jaar natuurlijk meteen. Want we zaten wel meteen op de volgende editie. En hoe kunnen we daar nou beter? En hoe kunnen we meer mensen? En achteraf denk ik dan, we hadden gewoon... Niet zoveel. We hadden gewoon misschien op 1 dag moeten beginnen. En een iets bescheidenere line-up. Mensen komen toch wel als dingen nieuw zijn. En dan hadden we wat minder kosten gemaakt. En dan hadden we misschien dezelfde aantallen gehaald. En dan hoeft het allemaal niet meteen uitverkocht te zijn. Maar wij dachten meteen, mainstream festival, grote namen, daar komt iedereen op af. Ja, dat is niet zomaar. En... ja, de energie haalde je wel. Wat vond je, moet het beter? Maar gaandeweg word je wel steeds... Duurt het langer voordat je daar weer jezelf voor kan opladen, hoor?
Ja, want als je zegt in een weekend dan bijvoorbeeld 11.000 mensen. Nou, dat klinkt voor mij als heel veel. Maar waar hadden jullie dan op gehoopt?
Ja, het dubbele.
Het dubbele, ja. Oké. Okay. En hoe voel je dan op zo'n dag zelf?
Ja, een beetje bescheten. Echt wel bescheten. Maar goed, je probeert er dan toch het beste van te maken. En iedereen heeft het ook enorm naar zijn zin gehad. Want de recensies waren altijd fantastisch. Maar ja, in het begin moeten wel alle bonnetjes betaald worden. En als dat dan niet gebeurt, dan is dat toch wel vervelend, zeg maar.
Ik krijg inderdaad helemaal zin eigenlijk van het verhaal om er een keer heen te gaan. Maar dat kan niet.
Ja. Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben, want je zegt eigenlijk richting het einde van je verhaal dat je ook trots bent.
Ja.
Kun je aangeven hoe die balans tussen dat gevoel van falen en het gevoel van trots, hoe die is nu en hoe die... Misschien zich heeft ontwikkeld door de tijd heen. Ja, maar
dat kwam wel door het afzetten. Want ik heb natuurlijk daarna, moesten wij wel... we hadden een enorm verlies. En dan moet je natuurlijk wel naar iedereen toe. En de eerste jaren hebben we natuurlijk keurig alles betaald. Het laatste jaar, ja. En we gingen ermee stoppen. Nou, stel ik moest naar iemand van de hekken. Mm-hmm. En die kreeg nog 8.000 euro van ons. Dan ging ik daar naartoe. Ik deed 1 afspraak in de week. Want meer kon ik echt niet handelen. En dan ging ik daar naartoe. Nou, dan vonden ze al heel wat. Hè? Van, nou, tof dat je hier op kantoor durft te komen. Want heel veel mensen die ons niet betalen, die zien me nooit meer terug. En dan zei ik, nou, jullie krijgen nog 8.000 euro van mij. Dat kan ik niet betalen. Ik heb 1.250 euro voor jullie. En dan, als jullie dat goed vinden, dan is het klaar. Maar het voordeel was dat wij al die jaren alles netjes hadden betaald. Dus uiteindelijk heeft iedereen gezegd, ja, dat is goed. Doen we zo. En ik kan iedereen dus nog steeds recht in de ogen aankijken en hand geven. En ook omdat ik er naartoe ben gegaan. Maar ik kon het zeg maar, mijn hoofd kon maar één afspraak in de week aan. En meer. En ik een mail openen en zo vond ik allemaal. Pff. Maar uiteindelijk hebben we dus gewoon de onderneming geliquideerd. En niet, zijn we niet failliet gegaan. Maar hebben we alles netjes kunnen oplossen. En dat heeft me ook heel veel kruim gekost. En toen dat was afgerold. Toen kon ik toch wel een beetje met trots terugkijken op alles wat we gedaan hadden. En zeker ook zo'n dag als vandaag, als ik dan weer door al die beelden scroll en die foto's. En denk, ja, het zag er eigenlijk wel goed uit, allemaal.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat het bij een mogelijk vervolg of een situatie die vergelijkbaar is, het je minder kruim kost?
Nou, ik kan nooit meer iets organiseren, sowieso. Daar ben ik wel van genezen. Ik heb hier ook nog een mooie hier Tricolores in concert gedaan in het Willem II Stadion, ook in 2009. Stadionconcerten met drie dagen. En daar regende het niet, maar daar verkochten we op vrijdag geen kaartjes voor. Dus toen moesten we die vrijdag eruit halen en toen hebben we die zaterdag en de zondag gedaan. En ik denk dat ik elk jaar nog 50 vragen krijg van, ga je dat nog een keer doen, Tricolores en concert? Maar uiteindelijk, doordat we die vrijdag er hebben uitgehaald en het een stadionconcert heeft, heeft me dat ook echt heel veel geld gekost. Dus ik zit niet meer zo op organiseren, ik zit meer op adviseren. En mensen behoeden voor. Maar... Maar ik moet wel toegeven dat het af en toe wel kriebelt, hoor. Dan denk ik, oh, dat is leuk. Oh, daar zou ik ook wel aan mee willen werken. Of daar zou ik me wel tegenaan willen bemoeien. Of, maar goed.
De kriebel moet nog groter worden. Wil je daar echt naar gaan handelen?
Ja, ja, het is ook leuk om de shirtjes te zien. Ik zag ook foto's dat Frank Lammers presenteert het elk jaar. Dat Frank ook met dit soort shirtjes dan meedoet aan programma's op televisie en zo. Dus daar vond ik altijd wel lachen. Mm-hmm. En die foto zag ik nou ook weer terug. En we hadden ook hele mooie petten en shirts voor de crew. Lieten we altijd allemaal maken. En we hebben laatst had iemand op Insta een foto gepost van dit shirt. Twee meiden of drie meiden. En die hadden nou alle steden afgevinkt. Dus,
oh, dat is leuk.
Ja, die
heel leuk.
Dus, die waren dus naar alle steden geweest. En uiteraard naar Lieshout. Dus en dat kregen we denk ik vorig jaar. Dus dat was echt wel een leuke reminder van alles.
Dat snap ik.
Ja, ik heb misschien nog wel een vraag.
Goed zo.
Je hebt, goed zo, mooi. Nou, je hebt heel veel natuurlijk, hè, ook hier opleiding in Tilburg, hè, die richting de evenementen gaan. Hè, heel graag mensen die willen gaan organiseren. Wat zou je ze nou mee kunnen geven?
Ja, ik geef wel eens wat gastcolleges ook. En ook over dit soort onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook over groots. En de kansen die daar bij liggen en bijkomen. Maar ook over wat er hier is gebeurd. Ja, ik vind altijd dat je heel goed naar je idee moet kijken. Je moet goed kijken naar hoe je marketinggeld kan vrijmaken. Want het is bij heel veel is daar een sluitpost. Maar ja, het gaat om mensen. Je wil mensen trekken. Je moet je begroting goed in de gaten houden. Je moet niet uit je kosten vliegen. En ik denk altijd, volgens mij zijn de beste events, en daar ben ik dus geen voorbeeld van, die zijn gewoon bij wijze van spreken op een platte kar en op een veldje begonnen. En daar gingen gewoon steeds meer mensen naartoe. Kijk, met een zwarte cross. Dat is gewoon met een zwarte cross begonnen. En daarna een liedje zingen met een platte kar en een paar pilsjes erbij. En organisch groeien is denk ik het leukste. Hè, klein beginnen. En dan, het is fantastisch als daar steeds meer mensen naartoe willen. Dan doe je echt iets heel goed.
Ja, en niet gelijk 20.000 man.
Zo is het.
Ja.
Ja, een mooie laatste vraag, denk ik. Mark, sowieso bedankt voor je openheid. Inclusief het benoemen van bedragen en noem maar op. Dat maken we niet zo vaak mee, ook zelfs niet bij Fuck Up Night. Dus dank daarvoor. Blijf nog even zitten, want wij gaan nu door met de quiz. Na elke faalkast stellen wij een vraag rondom een fuck-up uit het verleden. En met het goede antwoord zijn twee vrijkaarten te winnen voor de eerstvolgende live editie van de Fuck Up Night. Waar wij natuurlijk erg naar uitkijken met publiek. De quizvraag dit keer gaat over een staatsbezoek. Nu is zo'n officiële gelegenheid waar een staatshoofd uit het ene land wordt ontvangen door een staatshoofd uit een ander land natuurlijk een big deal. Met vaak politiek, diplomatie en ceremonieel geweld. En vaak is van tevoren alles goed gepland. Een beetje vergelijkbaar zoals BOA, maar misschien dan nog nauwkeuriger. Want ja, dan gaat het om wie zit waar bij het staatsbanket, welke route wordt afgelegd, zijn er gevoeligheden bij de type bloemen in de ontvangsthal, nou noem maar op. Toch lijkt dit land iets vergeten te zijn en wellicht niet helemaal op en top voorbereid wanneer de Russische president Vladimir Poetin wordt ontvangen. Luister even mee. Even voorstellen, hier staan de staatshoofden naar te luisteren.
Poetin staat hier naar te kijken.
Ja. Er is ook videobeeld van en dan is het leuk om te focussen op zijn hoofd.
Oh, deze mensen, we moeten die elkaar voor het eerst. Is muzikant.
Nou ja, Mark, ik ben ook wel benieuwd als muzikant zijn. Wat vind je van deze uitvoering van het Russische
zonder van de stroom?
Bloed je muzikantenhart of vooral je oren?
De oren, echt.
Dat niemand dit ook stopzet. Laat maar spelen.
Vroeger had je ook zo'n liedje. Belde. Deze jongen op de plaats.
Oh, ja, er hoort dus nog ook een vraag bij ook. Welk land speelde het volkslied van Rusland op deze manier tijdens het staatsbezoek van Poetin? Is het A, België, B, Peru, C, Egypte of D, Oezbekistan? Nou, stuur je goede antwoord per mail naar tilburg@fuckupnights.co, dus .co, en maak kans op die twee vrijkaarten voor de volgende Fuck Up Nights in Tilburg. En de vorige Faalkast stelden we ook een quizvraag en het goede antwoord is tot nu toe nog niet gegeven. Dus luister ook vooral aflevering 2 als je dat nog niet hebt gedaan en verdubbel ook met die quizvraag je winkansen voor die vrijkaarten voor de volgende Fuck Up Nights dit najaar in de Lokhal.
Net als de quiz is een ander onderdeel dat we zowel bij de Fuck Up Nights doen als in onze podcast De Biecht. Daarin worden geen zonden opgebiecht, maar komen bezoekers en luisteraars uit voor iets wat bij hen ook mis is gegaan. En soms vragen we iemand speciaal om plaats te nemen in de digitale biechtstoel. Dit keer is dat Leonore van Dam. Zij is collectioneur bij de Bibliotheek Midden-Brabant. En laten we gaan luisteren naar haar biecht.
Hoi, ik ben Leonore. Mijn biecht speelt zich af in 2015. De bibliotheek zat nog op het Koningsplein en ik werkte nog niet zo lang voor een aantal uren vast in de front office. Een onderdeel van mijn werk was het meedenken over de programmering in de bibliotheek. Door een andere collega werd ik gevraagd om mee te denken voor het programma rond Nederland Leest. Tijdens Nederland Leest, en dat is altijd in november, krijg je als bibliotheekbezoeker een gratis boekje. Dit jaar was het een bundel van A.L. Snijders met ultrakorte verhalen. Al brainstormend kwamen we op het idee om een Twitter-gedichtwedstrijd te houden. Dit zijn immers ook ultrakorte verhalen, zo dachten we. Zo gezegd, zo gedaan. En met marketing en communicatie stemde ik het hele Twitter-gedeelte af. De flyer en promotiematerialen moesten ook door marketing en communicatie gemaakt worden en deze lieten door allerlei omstandigheden nogal lang op zich wachten. Eind oktober hadden we pas alles binnen en dat was jammer, want op 3 november hadden we ook een Twitter-dicht workshop ingepland met Frank van Pamelen. Maar omdat de promotie dus zo laat binnen was en alles zo laat op gang kwam, kwam er niemand op af. Dat was balen en een goed begin. Misschien ook wel een voorteken. Aan het begin van de maand zag ik 2 of 3 gedichten op Twitter voorbij komen. Daar was ik blij mee. De dagen daarna bleven de reacties echter uit. Er was geen bus, er was geen actie, het werd niet opgepikt. En ik beschouwde de actie steeds meer als mislukt. Ik besteedde er ook maar weinig aandacht meer aan. Tot ik aan het einde van de maand op mijn vrije zaterdag een telefoontje kreeg van een collega. Er stonden 2 meisjes aan de balie voor de feestelijke prijsuitreiking van de Twitter-dichtwedstrijd. Ik weet het nog goed. Ik was aan het winkelen in de stad, ik was Sinterklaas inkopen aan het doen en ik kon wel door de grond zakken. Ik was gewoon vergeten een prijsuitreiking te organiseren. Terwijl ik de datum dus wel al op de flyers en in alle communicatie had gecommuniceerd. Die datum hadden we ergens in oktober al vastgelegd met het idee dat de Twitteractie natuurlijk een groot succes zou worden. Ik heb contact opgenomen met de meisjes, ik heb de situatie geprobeerd uit te leggen, ik heb mijn excuses aangeboden. De meisjes begrepen het wel en waren niet boos, vooral teleurgesteld. Maar ik heb me er echt nog heel lang schuldig over gevoeld. De wijze les van dit verhaal was eigenlijk dat dit altijd kan gebeuren. Je mag ook even door de grond zakken, Maar daarna moet je jezelf weer oppakken en je excuses aanbieden. En noteer altijd de datum als je iets organiseert. Dat is misschien wel het belangrijkste.
Dankjewel, Leonor. En ja, het leuke is dat Leonor naast haar verhaal op te biechten ook speciaal voor ons een collectie heeft samengesteld met boekentips rondom fouten maken. Die is te vinden op de webpagina die de Biep voor ons heeft ingericht, maar die heeft een vrij lange URL. Het makkelijkste is misschien om het linkje te vinden op bijvoorbeeld de Facebookpagina van Fuck Up Night Tilburg of op de Facebook en Instagram van De Kennismakerij. Nou, heb jij zelf een mooi vaarverhaal en wil jij een volgende podcast in de biecht? Laat het ons weten via het bekende mailadres tilburg@fuckupnights.co. En wie weet zit jij een volgende keer bij ons in de uitzending. Ja, dan komen we hiermee aan het einde van alweer de derde faalkast. Maar ik heb nog een laatste vraag aan Mark. Elke editie van Fuck Up Night Tilburg heeft tot nu een ondertitel gekregen. En een aantal daarvan waren Falen vereist lef, Wat als alles goed gaat en wie geen fouten maakt, maakt meestal niets. Welke spreekt jou het meeste aan?
En ik twijfel tussen 1 en 3. Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets. Ja, voor falen heb je lef nodig. Is natuurlijk ook. Je moet gewoon wel iets, je moet iets doen, anders weet je nooit of het... 3.
Nou ja, daar kunnen wij ons denk ik wel in vinden, want dat zijn woorden die ook terugkomen in onze intro. Het is een beetje ons motto geworden. Dus ik denk dat we niet met mooiere woorden kunnen afsluiten. Dankjewel Mark en jullie thuis tijdens het strijken, onderweg in de auto of waar je ook bent. Bedankt voor het luisteren.
En graag tot de volgende faalkast.